Nog een mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal deze week alleen huisbezoek zijn morgenavond, maandagavond, en dat bij zuster Doornhein van Eck en bij de familie W.J. Vroeg in de Wei aan de Berkenlaan. Dus morgenavond deze beide huisbezoeken. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 80, het eerste en het elfde vers. 80, het eerste en het elfde vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. En het elfde vers, behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. 1 en 11 van de 80ste psalm. Wij willen nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting zingen wij uit het eerste vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. Daarna lezen we uit de schriften 1 Koningen 19... We beginnen dit keer bij het negende vers tot aan het einde van het hoofdstuk, dat is vers 21. We noemen nu 1 Koningen 19 vanaf het 9e tot en met het 21ste vers. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 46, het eerste vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Koningen 19, te beginnen bij het 9e vers. En hij, dat is Elia, kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet het woord des Heren geschieden tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heren ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heren heen. Doch de Heren was in de wind niet. En na deze een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk en ziet, een stem kwam tot hem. Die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalve ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven, 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat. Dezelfde ploegde met 12 juk runderen voor zich heen. En hij was bij het 12e. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na. En zeide: dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem: ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte het. En met het gereedschap der runderen zoot hij hun vlees, het welk hij aan het volk gaf. En zij aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Tot zover schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond de overdenking van het leven en de ambtelijke dienst van Elia de profeet voortzetten. En de tekst kunt u vinden in dit hoofdstuk, de versen 15 tot en met 18. 1 Koningen 19, de versen 15 tot en met 18. Daar lezen we het woord van de Heere. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël, en Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven, 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem samen bidden om zijn zegen. Groot en eeuwig koning, koning van de schepping, koning van uw kerk. Want zo zijt ge, Heere, in uw goddelijke majesteit en macht, koning van het heelal. En wij naderen tot u en laat dat mogen zijn in diepe ootmoed en ontzag voor u die de hoge en verhevene zijt. En we smeken of u, door uw woord en geest, ons ook in deze avonddienst wilt opzoeken, wanneer opnieuw het oude boek van de profetische geschiedenis voor ons open ligt en wij mogen nadenken over de wijze waarop u tenslotte toch uw knecht Elia bemoedigde. U hebt veel geduld met hem gehad. U hebt hem veel onderwijs gegeven. U hebt hem tenslotte toch bemoedigd door hem zo, zoals het in onze tekst staat, erop te wijzen dat uw oordelen komen, al komen ze anders dan Elia misschien verwacht en wij misschien verwachten. En dat uw dienst, de dienst van het woord, toch doorgaat. Want dat u ook als profeten vermoeid worden en moedeloos worden en aan het einde van hun kracht te zijn een opvolger aanwijst. U zult dat werk van de profetische verkondiging van uw woord ook vandaag laten voortgaan. En u wilt het welbehagen doen voortgaan. Want u hebt ook in de dagen van Elia nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. 7000 mensen die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Heren, als deze dingen vanavond onze aandacht vragen, wil u zelf het onderwijs wat zo breed en diep hierin ligt opgesloten, ook aan ons hart leggen. En wil u geven dat we enerzijds onder de indruk mogen geraken van de majesteit waarmee u toch het kwade eenmaal bestraft. O, doe het ons zeker in onze dagen waarin de waarden en de normen uithollen en het levensbesef van zoveel mensen vervreemd en afdwaalt van de zuiverheid van uw woord beseffen dat het zonde is die ge ziet en dat ge een God zij die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Heren, dat is niet iets wat naar ons vlees is. Dat is ook niet iets wat in deze tijd geloofd wordt door velen. Maar het is toch het onfeilbare woord van u. En u wilt het ook gebruiken om mensen die geestelijk in slaap zijn, in slaap gesukkeld zijn, of altijd al geslapen hebben, om ze wakker te schudden, opdat wij gaan beseffen uw hoogheid en onze schuld. En opdat wij zouden zoeken naar de zaligheid die in Christus Jezus is. Heere, wil zo die boodschap vanavond ook gebruiken. Wil u ons ook, Heere, ervan doordringen dat u als een gave van u het profetische woord laat klinken. U laat het vanavond hier in de stilte van dit kerkgebouw verkondigen. U laat het in onze kerken verkondigen. U laat het in de gezinten waartoe wij mogen behoren prediken vandaag. En hoeveel plaatsen zijn er niet waar ondanks alle verwarring die er overal is, toch uw woord nog zuiver en helder verkondigd mag worden. O Heere, doe er ons in verwondering onderbuigen. Want we hebben het er als Nederland en ook als kerkelijk Nederland niet naar gemaakt. En we bidden, wil u ook de dienst van het woord zegenen. En geven dat er vrucht van geloof en van bekering mag zijn. En ook dat uw kerk, uw volk, verlevendigd en vernieuwd mag worden. Opdat het duidelijk mag worden dat u zelf toch aan uw verbond gedenkt. En dat u toch midden in deze donker wordende wereld het licht van uw genade wil doen opgaan. Ja, Heer, u hebt het zelf beloofd. En het staat ook zo krachtig in de woorden die we gelezen hebben. Dat u er zelf voor zorgt. Ook al is het misschien voor ons onzichtbaar. En al moet het nog tot openbaring komen. Dat er mensen zijn. Door u verkoren. Door u geroepen. Door u met genade versierd. Die de knie voor de Baal niet buigen zullen. We bidden u, Heere, laten het er velen onder ons mogen zijn. Wil u onder ons en onze kinderen krachtig werken. En wil u het woord van uw genade zegenen. Opdat het mag blijken dat er veel volk van u is. Veel mensen die de knieën niet meer kunnen en niet meer willen en niet meer zullen buigen voor Baal. Omdat u uw welbehagen gelukkig doet voortgaan door de hand van Christus. Heere, wees u zo vanavond in ons midden. Zegen de prediking van het woord. De lessen die er zijn voor ons allen, voor jonge mensen en voor ouderen. Voor mensen die u niet vrezen en daar gerust onder zijn of onverschillig onder zijn. Maar ook voor mensen die met een bekommerd hart, met vragen in hun ziel, de kerk zijn binnengekomen en tobben over die grote, beslissende vraag. Doorziet ge uw lot? Hoe zult gij, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, als die vraag brandt in ons binnenste, wil u dan ook vanuit uw woord vanavond onderwijs geven en het laten zien dat wij die gerechtigheid die voor u bestaan kan nooit door eigen kracht kunnen bewerken, dat wij onszelf niet op kunnen knappen en ons leven wat bij kunnen poetsen, maar dat het alleen uw werk is. Uw genade werkt door de Heere Jezus Christus. En daarom smeken we, Heere, maak dat werk bekend. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren, in toorn, gedenk des ontfermens. Heere, wil u dat zo ook laten blijken vanavond, ook in het bijzonder voor hen die geestelijk met de vragen van het hart worstelen. Oefen en sterk uw kinderen. Geef hen veel gebed om geestelijk verder geleid te worden. Maar ook gebed voor de gemeente en voor de kerk. En voor heel het kerkelijke leven, dat uw koninkrijk mag komen. En dat uw werk mag worden bevestigd. Wees u met heel het kerkelijke leven en ook alle arbeid die in de kerken geschiet. Zegen het gewone kerkelijke leven. De gewone arbeid, maar ook de bijzondere arbeid. Op de zendingsvelden, evangelisatiewerk, de verkondiging van uw woord onder hen die volstrekt van het evangelie vervreemd zijn, maar ook onder hen die beminden zijn om der vaderen wil het Joodse volk. Heere, wil u geven dat uw koninkrijk ook daar mag worden uitgebreid. En wil u allen die in de zending, in de verkondiging van het evangelie onder Israël, of in de evangelisatie werken mogen, bijzonder nabij zijn en hen zegenen en tot een zegen stellen. Denk aan ons land en aan ons volk. Wil u, o eeuwige God, ons als natie terug doen keren naar uw woord en bewaren bij uw woord. Zegen, Heere, onze regering, zowel plaatselijk als provinciaal als landelijk. Wil u denken aan onze koningin. Wil u haar met haar gezin met uw genade opzoeken. Wees u ook in de woeling van het wereldgebeuren met deze wereld bewogen. O Heere, ontferm u over de oorlogsbrandhaard in het vroegere Joegoslavië. Wil u daar een wending ten goede geven? Denk aan die velen die daar lijden, die daar sterven. Wil u ook geven dat degenen uit ons vaderland die daar dienen mogen, bewaard en beschermd mogen worden door u, de levende God. Denk u aan hen, Heere. Wees u hen nabij. En wil u zo in deze wereld, waar de voetstappen van uw komst luid klinken, uw koninkrijk uitbreiden. Ja, laat het zo mogen zijn dat er ook in onze dagen nog een bloeitijd zou mogen komen. Een tijd van geestelijke verfrissing, van geestelijk ontwaken. Heere, doe het niet om ons, want dan kunt u het niet doen. Dan ligt alles verzondigd. Maar doe het enkel en alleen om uw welbehagen. Heere, ontferm u over ons en over onze kinderen. In de naam van de Heere Jezus Christus bidden we dat. Amen. Psalm 138, het tweede en het vierde vers zingen we samen. Psalm 126, het derde vers, zingen we aan het einde van de prediking. 126, het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ten goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Het is het derde vers van Psalm 126, wat we zingen aan het einde van de prediking. We hebben gelezen, gemeente, dat de Heere Elia bemoedigt door te zeggen dat er 7000 mensen in Israël zijn overgebleven die voor de Baal niet gebogen hebben en het beeld van de Baal niet gekust hebben. Maar waar zijn ze? Elia zag ze niet. Hebt u ze gezien toen u de Bijbel las? En deze geschiedenis misschien al vele malen in uw leven gelezen hebt? Waar zijn ze, die 7000? Is het wel waar wat de Heere zegt? U zegt, het is altijd waar wat de Heere zegt. Jazeker, maar kunt u die vraag dan niet begrijpen? Als er van die 7000 eigenlijk helemaal niets in de Bijbel zichtbaar wordt. Want als ik de Bijbel goed gelezen heb in deze geschiedenissen, dan komt u nergens een bewijs tegen dat er 7000 zijn die de knie voor de Baal niet gebogen hebben. Goed, u vindt een Obadja. En straks een Elisa, de zoon van Safat, die kennelijk de God van Israël vreesde. Maar voor een derde en voor een vierde moet u toch echt zoeken. Laat staan 7000. Ja, die vraag blijft ons bezighouden wanneer we over die bemoediging van Elia gaan nadenken. En we willen ook proberen op die vraag een antwoord te geven. Want ook al lijkt het er niet op, en al hebben we zelfs wij, wanneer we de schriften lezen, moeite om die 7000 te vinden, toch is het waar. De Heere heeft nog 7000 mensen in Israël die de knie voor Baal niet gebogen hebben en hem dienen. En dat is een van de belangrijkste woorden waarmee hij zijn knecht Elia in zijn moedeloosheid en in zijn aanvechting toch bemoedigt. We willen daar ook bij stilstaan als we de gehele tekst overdenken en daar boven schrijven: Elia door zijn God bemoedigd. En er wordt op 3 dingen gewezen in deze woorden. In de eerste plaats, het oordeel gaat toch door. Want hij moet Hazael zalven. En hij moet Jehu zalven. En hij moet Elisa zalven. En wie aan het zwaard van de een ontkomt, die zal door het zwaard van de ander vallen. Duidelijk, het oordeel gaat toch door. In de tweede plaats, de profetie gaat toch door. Want Elia mag een opvolger inwerken die door God geroepen is, Elisa. En in de derde plaats, het welbehagen Gods gaat toch door. Want er zijn er zelfs in deze tijd nog 7000. Elia door zijn God bemoedigd. In de eerste plaats, het oordeel gaat toch door. In de tweede plaats, de profetie gaat toch door. En in de derde plaats, Gods welbehagen gaat toch door. We hebben Elia achtergelaten de vorige week, daar op het zuidelijk puntje van het Sinaï-schiereiland, waar de berg Horeb, de berg Sinaï ligt, de berg waar Mozes uit Gods handen de 2 stenen tafelen ontving met de 10 geboden. Daar is Elia na een lange zwerftocht van 40 dagen door de woestijn terechtgekomen. En hij heeft daar verblijf gehouden in een spelonk. Hij vernachtte aldaar, lezen we in vers 9. Nu kan dat heel eenvoudig betekenen dat hij daar één nacht bleef. Maar het zou ook kunnen betekenen dat hij daar enkele dagen vertoefde. En sommige uitleggers gaan daar ook vanuit. Die zeggen, Elia heeft enige tijd in de woestijn doorgebracht. Misschien zelfs dus meer dan die 40 dagen. Hij heeft ook enkele dagen in die rots, in die spelonk, in de berg Horeb vernacht. En toen kwam de Heere tot hem. En de Heere sprak tot hem, wat maakt gij hier, Elia? Wat doet ge hier? En Elia, hij gaf dat antwoord wat hij straks nog een keer herhaalt. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. De kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaar een stuk gebroken. Uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen als profeet overgebleven en ze zoeken mijn ziel. En dan krijgt Elia zichtbaar onderwijs. Dan moet hij naar buiten, naar de rotshoogte, vlak voor die spelonk. En daar staat hij en ziet uit over dat barre, hete landschap van de Sinaï-woestijn. Wie er geweest is, weet wat een onherbergzaam oord dat daar moet zijn. En dan komt de Heere met wonderlijke tekenen, machtige tekenen, waarin hij zijn macht kennelijk openbaart. Eerst is daar een sterke stormwind die zelfs de rotsen stuk scheurt. Dan is daar een aardbeving. En dan is daar een vuurgloed die door de woestijn loeit met dansende vlammen. En hoewel de Heere al deze tekenen veroorzaakt, staat er dan dat opmerkelijke. En de Heere was in de aardbeving en in de stormwind en in de vuurgloed niet. Dat betekent dat hij hier wel zijn majesteit in openbaarde, maar dat hij in die machtsopenbaring niet tot Elia's hart sprak met zijn gunst. Dat gebeurt in de zachte stilte die als vierde teken volgt op die machtige natuurelementen. En dan hoort Elia in die zachte stilte dat de Heere komt. Zoals Adam en Eva in het paradijs hoorden aan het zuizen van de stilte dat God afdaalde, zo hoort Elia hier zijn God komen. En Elia heeft nu zichtbaar onderwijs gehad. En de Heere heeft hem hierin laten zien dat hij wel de machtige is. Dat hij rotsen kan scheuren en de aarde in brand kan zetten. Dat hij ook Israël kan straffen. Dat hij ook Israël tot bekering kan brengen. Dat alle macht aan hem gegeven is in hemel en op aarde. Maar dat de Heere in de wijze waarop hij werkt soeverein is. Hij kan het doen door vuur en aardbevingen. Maar het is zijn liefste werk om te spreken als in een zachte stilte. En we hebben gezien, dat vindt een parallel in de woorden van die profeet uit het Oude Testament, Zacharia, die ergens zegt niet door kracht, nog door geweld, niet door vuur of aardbevingen, maar door mijn geest zal het geschieden. En Elia krijgt dus zichtbaar onderwijs dat God de machtige is, maar dat de Heere als in een zachte stilte door zijn geest wil werken en dat hij dat soeverein doet. Is Elia vernederd? Houdt hij nu zijn jammerklachten in? Ach, als de Heere opnieuw Elia tegemoet treedt met diezelfde vraag, dan is er blijkbaar toch, ondanks het onderwijs van de Heere, nog niet zoveel veranderd. Elia heeft daar in de eenzaamheid van die 40 dagen lopen broeden in zijn moedeloosheid. En in die rotsspelonk heeft hij zitten peinzen over alles wat stuk geslagen is. En de vragen van zijn hart, waarom sprak de Heere nu niet? En waarom is het volk toch niet tot echte inkeer gekomen? En Elia zegt het nog in zijn moedeloosheid. Ik ben alleen overgebleven. Ik heb zeer geijverd voor de Heere der Heerscharen. Kinderen van Israël hebben uw wet verlaten, altaren neergeworpen, profeten gedood en ze zoeken mijn ziel. En dan is het wonderlijk, gemeente, dat de Heere niet meer op die woorden ingaat. Maar de Heere gaat nu aan zijn knecht Elia een opdracht geven. En u moet er goed op letten. Dat is iets wat we in de Bijbel meer tegenkomen. Dat wanneer een knecht van de Heere of een kind van de Heere in moedeloosheid neerziet, de Heer hem eerst onderwijs geeft en daarna een opdracht geeft. Wat daarin blijkt, dat is allereerst dit, dat Elia zijn emeritaat had aangevraagd. Hij had gezegd: Heere, het kan niet meer. Ik ben ongeschikt om het werk van een profeet te doen. Hij had het zelfs zo sterk gezegd: Heere, neem mijn leven maar weg. En hij was zonder eten en drinken de woestijn ingevlucht en had zich onder een jeneverboom neergelegd. En hij dacht: wel, dan zal ik zeker sterven. Neem nu, Heere, mijn ziel. Nou, dat was niet gebeurd. Maar voor Elia's besef, ook al was hij dan niet gestorven, zijn ambt, de Heere had het van hem afgenomen. Hij kon het ook niet meer en hij wist het ook niet meer. En hij wilde het ook zo niet meer. Maar de Heere neemt iemand die uit eigen beweging zijn emeritaat heeft ingediend hier toch weer in dienst. Want Gods werk voor Elia was nog niet afgelopen. Ik heb vroeger wel eens gedacht, als ik deze geschiedenis las, eigenlijk zegt de Heere nu: Elia, nu hoeft het ook niet meer langer. Nu zal ik zorgen dat je een opvolger krijgt. Dat gebeurt ook wel, gemeente. Maar het is niet zo dat Elia meteen hier uitgeschakeld wordt, zeer zeker niet. Want er volgen nog vele geschiedenissen waarin Elia als profeet van de Heere een plaats heeft en een rol vervult. En ook kennelijk door de Heere gestuurd wordt met een opdracht. En die eerste opdracht die hij krijgt is deze. Een drievoudige opdracht. De Heere zegt daarbij de Sinaï tot hem: ga heen. En dan ontvangt hij rechtstreeks bevel om naar de woestijn van Damascus te gaan. Dat is de woestijn ten oosten van Damascus. Dus hij moet door woestijnen, door onherbergzame gebieden reizen, opdat niemand hem zal herkennen. En dan moet hij vanuit de woestijn Damascus binnentrekken en daar het huis zoeken van ene Hazael. En die moet gezalfd worden tot koning over Syrië. En dan moet een zekere Jehu gezalfd worden tot koning over Israël. En dan moet een zekere Elisa, de zoon van Safat, gezalfd worden tot profeet. En dan moet u erop letten welke verklaring de Heere er dan aan toevoegt. Dan zegt de Heere dat al die drie mannen een zwaard zullen ontvangen. Hazael zal een zwaard ontvangen en die zal Israël benauwen. En velen van Israël, Baaldienaars, mensen die God, de God van de vaderen, de rug hebben toegekeerd, zullen door het zwaard van Hazael vallen. Maar wie door het zwaard van Hazael niet valt, die zal door het zwaard van Jehu vallen. En als er dan nog overblijven, dan zullen degenen die door het zwaard van Jehu vallen, zullen door het zwaard van Elisa vallen. Zo lezen we het. Wat bedoelt de Heer? Wel, we moeten heel duidelijk zien dat het eerste wat de Heer met deze woorden bedoelt, is dat hij Israël zal straffen voor zijn goddeloosheid. Israël had de profetische bediening van Elia ontvangen. Ze waren door Elia op Gods hoog bevel gewaarschuwd. Ze hadden het zelfs uitgeroepen bij de berg Karmel: de Heere is God, de Heere is God. En toen was het zomaar ineengezonken. Toen was die machtige geestelijke opwekking ineens in elkaar gestort, zo lijkt het. Misschien zijn er enkele oprecht tot bekering gekomen, maar een volksbeweging is het niet geworden. Ieder ging naar zijn eigen huis. En ook al was de regen gekomen, men ging door met het dienen van de Baal. En Izebel zat nog op haar troon. En Agab deed alsof er niets gebeurd was. En dat had hij vragen bij Elia gegeven. U weet dat nog.
Heren, nu heb ik zo geijverd. En nou doen ze net alsof er bij de Karmel niets gebeurd is. Die altaren blijven ineengestort. En de Baals, ze worden nog steeds gediend. Waarom spreekt ge niet? Waarom trekt ge niet door? Waarom werkt ge niet door in het volksleven van Israël? En de Heere gaat hier op een bijzondere wijze aan zijn kind en aan zijn knecht Elia laten zien. Wat ik ga doen, dat doe ik op mijn wijze, Elia, soeverein, als in het suizen van een zachte stilte. Maar dat betekent niet dat de zonde onbestraft blijft. Want ik zal je opdracht geven om de instrumenten van mijn toorn te gaan zalven. Hazael wordt gezalfd, de koning van Syrië, opvolger van de wrede Ben-Hadad. En u weet het misschien dat Hazael nog wreder dan zijn voorganger Ben-Hadad vanuit het hoge noorden Israël heeft bestookt. En u leest in 2 Koningen 10 vers 32 en volgende hoe Hazael, toen hij koning geworden was, het gebied van Israël inkortte en vele Israëlieten door het zwaard heeft gedood. En u leest nog weer van een andere veldtocht in 2 Koningen 13 vers 22. Dat diezelfde Hazael Israël benauwde en belaagde. En daarin wordt het duidelijk de profetie die de Heere aan zijn profeet Elia op de lippen legt, is vervuld. Hazaels zwaard heeft Israël geknecht en vele van de kinderen Israëls gedood. O nee, Elia heeft het zelf niet meer meegemaakt. Want als we de geschiedenis in de hoofdstukken 2 Koningen 10 lezen, is Elia al ten hemel gevaren. Maar Elia heeft wel die instrumenten van Gods toorn gezalfd. En het oordeel komt. Niet alleen door de hand van deze Hazael, maar ook door de hand van Jehu. Jehu, de zoon van Nimsi, die gezalfd moet worden tot koning over Israël. Dat betekent dat Jehu, Agab en het huis van Agab, de kinderen uit het geslacht van Agab van de troon zal stoten. En u weet dat het gebeurd is. Agab leefde toen zelf niet meer. Maar hoe Jehu, als het ware bezield, misschien moet ik zeggen bijna bezeten, door een geweldige ijver om het huis van Agab en de Baals priesters te gronden te richten. 2 Koningen 9, 2 Koningen 10. Jehu heeft Izebel gedood, althans is het instrument van God geweest dat die koningin Izebel op een verschrikkelijke manier de dood vond. En heel het huis van Agab werd uitgeroeid. En hoe de Baalpriesters die bij de Karmel niet gedood waren, door Jehu gedood zijn, want hij bracht ze allemaal samen in die grote tempel van Baal in Samaria. En hij heeft toen zijn soldaten opdracht gegeven om al die Baalpriesters daar in het huis van hun God te doden. En heeft het huis verbrand en het tot een mesthoop gemaakt. Wie van het zwaard van Hazael ontkwam, is door het zwaard van Jehu gestorven. Ook dat is waar geweest. En wie aan het zwaard van Jehu ontkwam, zo staat er dan in onze tekst, die zal Elisa doden. Wel, zegt u, die twee koningen, dat kan ik begrijpen. Dat is ook duidelijk in de Bijbel, dat die de zwaardmacht hadden en dat die door hun dienaren, die onderdanen van Agab en Agabs huis gedood hebben. Maar Elia heeft toch nooit het zwaard gedragen? En Elia heeft toch niemand gedood? Dat lees je toch nergens in de Bijbel, inderdaad. Maar als we deze woorden lezen in hun verband en schrift met schrift vergelijken, dan betekent dit toch dat Elisa, ook al heeft hij nooit letterlijk het zwaard gedragen, en al is hij nooit een gelijke geweest van Hazael of van Jehu, dat Elisa toch een andersoortig zwaard droeg. Het zwaard van het woord. Want zowel in Oud als Nieuw Testament wordt ook de prediking van het woord vaak een zwaard genoemd. En wordt de stem van de Heere soms een zwaard genoemd, waarmee hij zijn vijanden verteert. Wel zo heeft ook Elisa oordeelswoorden gesproken. En is het bestraffende woord van Elisa een middel in Gods hand geweest om het onbekeerde, hartleerse Israël te tuchtigen. Wat een geweldige les voor Elia, maar ook voor ons. Want deze verschillende elementen uit de woorden die de Heere aan Elia meegeeft, laten zien dat God de zonde toch straft. Een bekend spreekwoord zegt dat Gods molens langzaam malen, maar wel zeker malen. En het kan zo lijken, gemeente, in de geschiedenis van Israël, dat de Heere de zonde ongestraft laat begaan. Dat leek zo voor Elia de profeet. Hij zag dat ondanks alles wat er gebeurd was, er niets veranderde. Israël bleef verhard, althans de meeste Israëlieten. En al zijn werk leek te vergeefs. Maar de Heere zegt hier, ook al lijkt het zo dat alles gewoon doorgaat. De regen weer van de hemel komt en de mensen toch weer gewoon naar hun Baals tempels gaan. Ik kom met de stormwind van Azaël en met de vuurvlam van Elisa de profeet. Ik kom met mijn oordeelsopenbaring, met mijn majesteit en macht. Op mijn tijd en op mijn wijze. Dat is iets wat we vandaag ook maar niet moeten vergeten. Nee, we mogen geen isgelijkteken zetten tussen het oude Israël, het tienstammenrijk, en ons goede vaderland. Israël was het volk van het verbond en de geschiedenis van Israël is op een hele bijzondere manier door de Heere geleid. En op diezelfde wijze kan dat van Nederland nooit gezegd worden. Maar er liggen in de geschiedenis van Israël, zoals die in de Bijbel staat opgetekend, boodschappen voor alle volken, alle tijden, voor mensen, ook aan het einde van de 20e eeuw. En dat is dit. Dat het soms lijkt, zeker in onze dagen, waarin wij zo spreken dat de Heere in zoveel opzichten geweken is. Je kan beter zeggen dat de mensen de Heere zo sterk verlaten hebben. Dan lijkt het alsof alles maar kan. Alsof Gods wetten vertreden kunnen worden. Alsof de zonde gevierd en gediend kan worden. En alsof de Heere er geen acht op slaat. Maar deze prediking van vanavond wil ons inscherpen, gemeente, dat de Heere misschien nu nog zijn handen van ons en van West-Europa aftrekt. En mensen doorlaat gaan op hun eigen wijze en in hun eigen waan. Maar één dag komt dat hij de zonde bestraft. Hoe, ik weet het niet. God weet het, maar komen doet het. De Heer heeft het zelf gezegd in Psalm 50, woorden die ook in de tweede brief van Petrus op een iets andere wijze terugkomen. Dan zegt de Heer het tegen zijn afkerige Israël en hij spreekt in die psalm zijn volk aan. Hij zegt, mijn volk, gij denkt dat ik ben als u. Als u zonde begaan hebt, dan vergeet u het zo spoedig mogelijk en gedenkt dat wanneer gij de zonde doet, dat ik het vergeten heb en er niet meer aan denk. Maar ik ben niet als u. Ik heb het gezien en ik zal het ordentelijk voor uw ogen stellen. Ik zal komen met mijn toorn en ik zal u bezoeken met mijn wraak. Laten we het niet vergeten, vooral als u of jij, mijn jongen of meisje, doorleeft in bepaalde zonden. Of misschien wel, ik hoop niet dat waar is, door en door werelds leeft en je eigenlijk om God en zijn ernstige woorden en zijn liefdevolle nodigingen niet bekommert. God ziet je zonde. Hij ziet mijn zonde, uw zonde, onze zonde. Niets is voor hem verborgen. Nu zwijgt hij. Maar er komt een dag dat hij zijn Hazaëls en zijn Jehus en zijn Elisa zendt om de zonde te bezoeken. En weet u wat zo erg zou zijn? Weet u wat zo erg zou zijn? Als God de zonde zo zou bezoeken, dat hij u onbekeerd door zou laten leven. En dat u misschien ineens onverwacht, zonder borg voor uw ziel, voor de rechterstoel van de rechter van hemel en aarde zult staan. Want dan zal daar het vonnis voltrokken worden. Paulus zegt het in 2 Korinthe 5. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, om geoordeeld te worden naar de werken en te ontvangen naar wat wij gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En als u dan eerlijk moet zeggen, jij dan eerlijk moet zeggen, jongen of meisje, als God mij nu uit dit leven op zou roepen, deze avond, deze week, dan sta ik in mijn schuld en in mijn zonde voor de Heere. Zou het dan niet de dringende noodzaak zijn om de Heere nu nog te zoeken, vanavond nog, deze week nog, nu het nog kan, en te smeken om een borg voor je schuld? Dat zegt Paulus toch ook in 2 Korinthe 5. Lees dat hoofdstuk maar eens na thuis. Als hij eerst gezegd heeft tegen die gemeente van Korinthe in grote ernst en bewogenheid, wij moeten allen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dan voegt hij daaraan toe, en wij, wetende de schrik des Heren, dat de Heere komt met zijn oordelen en dat de Heere de zonde niet onbestraft laat, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Wij dan gezanten van Christus wegen, bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. En die boodschap mag ik toch in de naam van de Heere aan uw hart leggen. Ziet u het niet? Al is de hemel nog iedere dag zonder wolken, al lijkt het alsof God de zonde van een land en van een natie, van een jongen, van een meisje, van een man of van een vrouw, van een dominee of van een ouderling niet bezoekt. God komt. Hij geeft Hazael bevel en Jehu bevel en Elisa bevel. En toch is dat niet het enige, nee, zeker niet. Want er ligt in die opdrachten die Elia krijgt nog een ander element opgesloten. En dat is dat de Heere niet alleen de instrumenten van zijn toren waarmee hij Israël gaat bezoeken bereidt. Maar Elisa krijgt toch nog een andere opdracht. Zeker. Zijn eerste opdracht, en dat moeten we niet vergeten als we Elisa's leven bekijken in de Bijbel, is dat hij de overgeblevenen van het zwaard van Jehu dood. Dus er zit in de prediking van Elisa ook iets van het oordeel. Net zo goed als er in alle prediking volgens het woord van de Heere iets van het oordeel zit. Want de prediking doet altijd iets. Of onder de prediking komen mensen tot bekering en geloof. En leren ze de Heere vrezen. Of het stoot af. Vreselijk. Maar het gebeurt. Paulus zegt het. Het woord van de prediking is een reuken des levens ten leven voor sommigen. maar voor anderen een reuken des doods ten dode. En dat heeft Elia meegemaakt en ook zijn opvolger Elisa. Dat het ook een zwaard is waarmee goddelozen bestraft worden. Maar dat is de prediking van Elisa niet alleen. Want wanneer dat laatste gezegd is, dat Elisa gezalfd moet worden, dan moet u daarbij lezen dat in het 16e vers gezegd wordt: en gij zult Elisa de profeet tot profeet salven in uw plaats. Met andere woorden, hij krijgt er een profeet bij, die straks zijn opvolger gaat worden. De Heere zegt niet dat Elisa onmiddellijk zijn opvolger wordt, en dat is ook wel gebleken in de geschiedenis zoals die vervolgt. Elisa wordt straks de helper van Elia, en Elia neemt die jongere knecht van de Heere Elisa in dienst en leidt hem in tot zijn ambtswerk, en dat heeft op zijn minst enkele jaren geduurd. Maar Elisa wordt dan toch een opvolger. En dat betekent, en dat is tot geweldige bemoediging van Elia, dat de Heere ondanks de zonde van het volk toch de stem van de profetie zal laten voortduren. Want laten we nog even terugdenken aan die klachten van Elia daar aan de berg Horeb. Ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Elia dacht dat het met hem gedaan was en ook dat het met de profetie in Israël gedaan was. Want als hij zegt ik ben alleen overgebleven, dan zullen we met name moeten denken aan het feit dat hij dacht dat hij als profeet alleen was overgebleven. Want in het 18e hoofdstuk staat dat letterlijk zo. Ik alleen ben een profeet des Heren. Hoe het dan was met die 500 profeten die Obadja verborgen had, we weten het niet. Was Elia ze vergeten? Moeilijk denkbaar. Waren ze in die tussentijd toch gedood? Of waren het niet echte profeten, maar zogenaamde profetenleerlingen of profetenzonen, waar je later over in de Bijbel leest? Het is niet helemaal duidelijk. Maar in elk geval, Elia persoonlijk voelde zich van God en mensen verlaten. Ik ben alleen overgebleven en als God mij wegneemt, ja, dan is de profetie ook verdwenen. Dat zei Elia in zijn ongeloof en in zijn twijfel. En het kan nog wel eens gebeuren, gemeente, dat mensen die veel door de Heere gebruikt zijn, of kinderen van God, die wel het een en ander mogen weten van de vrezen des Heeren, in moedeloosheid en in grote eenzaamheid tot zo'n soort belijdenis komen. Vooral als je ziet dat de tijden donkerder worden. Vooral als je ziet dat het woord van de Heere zo weinig kracht lijkt te doen. Dat de dwaling oppermachtig is. En dat de leer, de zuivere leer van het woord van God teruggedrongen lijkt te worden. Nou, dat zien we toch ook in veel opzichten in onze tijd. Kun je dan Elia soms niet begrijpen? Dat hij zegt, Heere, zijn we dan maar met zo weinig overgebleven? Wordt het aantal van uw dienstknechten niet steeds geringer? Wordt het niet steeds kleiner? Er zijn tijden in de kerkgeschiedenis geweest dat mensen die de Heere vreesden daar bang voor waren. En dat knechten van God, net als Elia, onder een jeneverboom lagen met diezelfde gezindheid en diezelfde gedachten. En je komt die vraag soms in de gemeenten en soms in de kerken en soms onder predikanten ook nog wel eens tegen. Zou de Heere ons verlaten hebben? Trekt de Heere zich terug? Kijk, dan zegt de Heere tegen Elia en in Elia ook tot mensen vandaag: zalf Elisa. En dat betekent dit, dat nu Elia, die tot nog toe eenzaam geweest is, En het leven van zo'n profeet als Elia, dat kan geweldig eenzaam zijn. Begrijpt u me goed, ik sta hier vanavond ook echt niet te klagen, maar het leven van een predikant kan ook bijzonder eenzaam zijn. In sommige opzichten. Ook al staat hij volgens sommigen dan nogal in de belangstelling. Maar ten diepste is het eenzaam werk. Elia nog veel meer. Die was echt eenzaam. Eenzaam werk. God zegt, ik zal je nu iemand geven. Een broeder. Een helper. Iemand die naast je staat. En die iemand, die zal de fakkel van het woord, die aangestoken is en die u, Elia, gedragen hebt voor zoveel jaren nu, die zal hij straks van u overnemen. En daarin bemoedigt de Heere Elia, het woord gaat door, de fakkel van het woord wordt door de geslachten heen gedragen. En als straks Elia met een onweer ten hemel vaart in die vurige wagen en in die, met die vurige paarden, dan blijft het woord van Elia en de mantel van Elia blijven achter. Gods woord gaat door. De les. Gemeente, ook al kan het een donkere tijd zijn, en ik zal niet ontkennen dat het dat is in onze dagen. Gods werk gaat door. En God wil ook wanneer oudere dienstknechten wegvallen. En er zijn er zo in onze kerken nogal de een en de ander de laatste maanden en jaren. Die weggevallen zijn of zich terugtrekken doordat ze welverdiend met emeritaat gaan. God zal daarvoor zorgen. Maar laat het wel een zaak van gebed onder ons zijn. Onder onze jonge mensen en onder onze ouderen. En heel in het bijzonder onder degenen die de Heere vrezen. Wil u die lege plaatsen straks weer vervullen? Wil u geven dat de fakkel van het woord niet gedoofd wordt en de kandelaar niet wordt weggenomen? Maar wil u jonge mannen roepen en die u geroepen hebt, wil u ze steeds meer bekwamen en oefenen in de leer en in de heilgeheimen van de godzaligheid? Mag ik het vragen? Hoeveel keer bidden we of God dienstknechten wil uitstoten in zijn oogst? Want de arbeid is groot, oneindig groot. En de arbeiders zijn altijd weinigen, ook nu. Ook al is het aantal predikanten groter geworden, zeker na de jaren 50. Toch zijn de arbeiders weinigen. Want er is altijd nog zoveel meer werk in het koninkrijk van de Heere dan er arbeiders zijn. Gemeente, is dat een zaak van gebed, van worsteling? Of de Heere knechten wil roepen die gebruikt mogen worden als slijk in Gods handen, om mensen tot bekering te brengen. Als u die dingen niet aan de troon van de genade voorlegt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er weinig honger is om vanuit het woord onderwezen te worden. En weinig oog is dat ook de komende generaties, uw kinderen, uw kleinkinderen, het woord van de verkondiging en van het zuivere evangelie nodig hebben. Wat is het nodig dat we om Elisa's bidden? Of liever gezegd, om de voortgang van de prediking. Heere, stoot ze uit. En echt, om dienstknecht te zijn, dan moet je uitgestoten worden. We hopen dat de volgende week bij Elisa's afscheid van alles wat hem lief was, wel nader te zien. dan moet je uitgestoten worden. Want het is een werk wat geen mens wil, tenzij God zijn hart inwint. En dan wil je het. En dan wil je het als het goed ligt en als het teer ligt ook van harte. Maar je moet wel uitgestoten worden. Want het is een werk en een leven. Elia heeft het aan den lijve ondervonden. Wat tegen vlees en bloed in kan gaan. En soms diepe sporen trekt in het leven van Gods knechten. Bidden om de uitstoting, uitzending van dienstknechten. Smeken of God ze bedouwt en bedient met zijn geest en oefent in de godzaligheid. Want u weet toch dat bekende woord van de apostel uit het slot van de Hebreeënbrief. Opdat ze hun werk niet al zuchtende hoeven te doen. Niet onder de jeneverboom van de moedeloosheid terechtkomen. En in de kloof van de berg Horeb zitten te piekeren en te peinzen. Want dat is u niet nut. Het is u niet nut, zegt Richard Baxter. Een van de bekende puriteinen die op sommige opzichten zelfs wel een wat afwijkende leer had. Maar die op dit punt klare taal sprak. Het is u niet nut als ik met mijn moedeloosheid en met mijn ingezonkenheid de kansel moet beklimmen. Als ik de armoede die in mijn eigen hart leef moet laten doorklinken in de verkondiging van het evangelie. En daarom, zo zei hij, smeek voor uw dienaar. En voor de komst van andere dienaren, opdat ze volvaardig, bekwaamd mogen worden om het woord uit te dragen. Opmerkelijk ziet u hoe de Heere dan Elia aan Elisa, Elisa aan Elia geeft. Hij geeft ze aan elkaar, opdat Elisa zijn oudere leermeester zou helpen. En opdat Elisa van zijn meer geoefende oudere leermeester onderwijs zou ontvangen. Ik raak er steeds meer van overtuigd wanneer ik het woord van de Heere lees. Dat dat een element is wat in de Bijbel veel meer nadruk ontvangt dan in allerlei theologische opleidingen. Dat de leerschool bij de apostelen en hun helpers, bij de profeten en de profetenscholen, niet alleen een leerschool was in de theoretische, in de wetenschappelijke theologie, dat ook, en dat is hard nodig vandaag, begrijpt u me goed. Maar ook dat er praktisch onderwijs was door de omgang tussen een oudere leermeester en een jongere leerling. U vindt het bij Paulus en Timotheus, bij Paulus en Barnabas, bij Elia en Elisa. En ik zou nog verder kunnen gaan. Praktisch onderricht. Nodig. Nuttig. Maar dat zijn zo enkele dingen uit die roeping van Elisa die ons nog meer zal moeten bezighouden. Al moeten we er dit van zeggen wat nu gezegd is. Er ligt nog iets in de tekst en dat is misschien het allervoornaamste. Bij de dingen die Elia te horen krijgt van zijn God die hem bemoedigt. Elia wordt bemoedigd doordat de Heere tot hem zegt: Elia, het oordeel zal toch komen, al wordt het vertraagd. En mijn woord zal toch verkondigd worden. Maar zal dat woord ook vrucht hebben? Want als de Heere dan toch gezegd heeft, en wie van het zwaard van Hazael zal ontkomen, die zal door het zwaard van Jehu vallen. En wie aan het zwaard van Jehu zal ontkomen, die zal door het zwaard van Elisa vallen. Wat is er dan nog over? Wel, er is nog heel wat over. En ook mijn knecht Elia heb ik nog 7000 mensen doen overblijven. Alle knie die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Weet u wat hier gebeurt? Hier krijgt Elia tenslotte een blik in de verborgen raad van God. Want we zijn begonnen met die vraag, waar zijn die 7000 dan? En misschien heeft die vraag nog wel even in het hart van Elia geleefd. Waar zijn ze? Ik zie ze niet. Ik ben alleen overgebleven. Nee, hij zegt het nu toch maar niet. Want wat krijgt Elia hier te zien? Hij krijgt een blik in het verborgen besluit, in het verborgen werk van God. Luistert u maar. We letten op de woorden. Ook heb ik in Israël doen overblijven, Elia. U ziet op het ogenblik alleen maar aan wat voor ogen is. U ziet een wilde, barre woestijn. En in Israël, Izebel op de troon. En Agab heeft het voor het zeggen. En gebroken altaren en verbondsverlatingen, noemt u het allemaal maar op. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, Elia. Maar de Heere ziet het hart aan. En de Heere weegt de geesten. En ik heb naar mijn goddelijk welbehagen 7000 in Israël gelaten. Die nog nooit de knie voor Baal gebogen hebben. En nog nooit een van zijn beelden gekust hebben. Kijk, dan moeten we die getallen maar niet te letterlijk opvatten. Sommigen doen dat, maar de meesten zeggen toch, vrijwel alle schriftverklaarders, dat dit getal 7000 hier toch bijzonder ook een symbolische inhoud heeft. 7 is het getal van de volheid en 1000 is het getal van grote aantallen. Er is dus een vol overblijfsel. Een vol en talrijk overblijfsel dat God gelaten heeft naar de verkiezing der genade. Want zo verklaart Paulus deze woorden in Romeinen 11. En om het vers te noemen, het 4e vers. Paulus heeft het daarover Gods verkiezende liefde. En dan ziet hij het Israël van zijn dagen verhard. En dan haalt hij ineens die woorden aan die de Heere hier tot Elia spreekt en hij zegt, ook in de dagen van Elia was het zo, dat Elia dacht dat er niemand was overgebleven. En dat ze alle zich verhard hadden. Maar wat zegt het goddelijk woord? Ik heb nog 7000 mij doen overblijven, die de knie voor de Baal niet gebogen hebben. En weet u wat Paulus daar als conclusie aan toevoegt? Als toepassing? Er blijft dan ook te deze dagen een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Met andere woorden, ook in deze tijd, nu we zo zien dat Israël zich verhardt, er blijft een overblijfsel, een rest, die de knie voor de Baal niet gebogen heeft en zijn beelden niet gekust heeft. Er blijft een volk dat de Heere trouw is, omdat de Heere zijn liefde in hun hart heeft uitgestort. En hoe komt dat dan dat er zo'n volk blijft? In de dagen van Elia en in de dagen van Paulus. En dat er een volk van die 7000 zal blijven tot aan de einde der wereldgeschiedenis toe. Ik heb mij in Israël doen overblijven. Er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Elia, ik wil wel je werk gebruiken. Ik wil wel de prediking van Elisa gebruiken. Ik wil wel de dienst van al mijn knechten gebruiken die ik geroepen heb. Maar als u soms eens weinig vrucht op uw werk ziet, dan wil ik u daar deze les in leren. Ik wil u wel gebruiken, maar nodig heb ik u niet. Want ten diepste is het feit dat er een kerk komt en een kerk blijft. Niet het werk van Elia, niet het werk van Elisa, Dat zijn maar instrumenten. Kleine mannetjes, zou Calvijn zeggen, uit het stof verheven. Ten diepste dat er een kerk is en blijft en zijn zal tot het einde der eeuwen toe, dat is mijn welbehagen. Er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Kijk, en dat gaf Elia hoop. Heren, ze zijn er. Dat is uw werk. En u staat er zelf voor in. En gemeenten, er zijn wel eens momenten in het leven van iemand die de Heere vreest. En die heel betrokken is bij het heil van Sion. Of bij een dominee of een ambtsdrager. Wanneer je niet zoveel ziet van het werk van de Heere. Dat God je daarmee bemoedigt en zegt. En ze komen er. Of dat nu gebeurt onder jouw prediking of onder de prediking van een ander. Of dat nu gebeurt op die wijze of op die wijze, ze komen er, want er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Ja, zegt iemand, maar maakt dat dan geen lijdelijke mensen als het allemaal van God afhangt en als het allemaal van God komt? Nou, een gezonde lijdelijkheid is niet zo erg, want die is er ook hoor. Maar ik begrijp wat u bedoelt, een verkeerde lijdelijkheid, dat mensen zeggen, ja, als God het doet, als het alleen maar een zaak is van uitverkiezing, wel dan geeft het toch niet wat ik doe. Zo mag u nooit redeneren, want dat is een goddeloos gedachtepatroon. God wil het doen. Als er mensen bekeerd zijn onder ons en die zijn er. Als er mensen bekeerd worden onder ons en daar mogen we toch de Heere om smeken en in zijn naam mogen we daar ook op hopen. Dan is het Gods werk. Maar God gebruikt mensen. Elia, Elisa, een profetenzoon, een onbekende. En hij trekt ze uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En daarom juist het welbehagen van God, de enige grond waardoor er een kerk is en komt en blijft. Dat is geen reden om te zeggen, dan moet ik het maar afwachten. Dat is juist reden om de Heere aan te roepen en te zeggen, Heere, mag ik daar ook bij behoren? Mag ik er ook bij behoren, bij die 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hebben, bij dat overblijfsel naar de verkiezing der genade? Wat dat betekent? Wel, het staat hier heel duidelijk in de tekst. Dat betekent breken met de Baal. Breken met zijn beeldendienst en met zijn afgodendienst. Dat betekent voor jonge mensen en voor ouderen dat we hebben te breken met alle zonden en vooral met die zonden die onze zaligheid in de weg staan. Want er kunnen zonden in ons leven zijn, een soort verslavingen in ons leven zijn, een soort verblindingen in ons leven zijn, die heel in het bijzonder het werk van Gods genade in de weg staan. Dat kan zo zijn. Het verslaafd zijn aan de moderne media, waardoor er geen tijd meer overblijft om te onderzoeken in het woord van de Heere en om te smeken om de doorwerking van Gods geest en alle geestelijke oefeningen, zoals die vroeger genoemd werden, opdrogen voor zover ze er geweest zijn. Het verslaafd zijn aan bepaalde moderne vormen van ontspanning waar we mee volgegoten worden. Begrijpt u me goed, een gezonde vorm van ontspanning, dat heeft ieder mens in de tijd van vandaag tot op zekere hoogte nodig. Maar als je aan alle kanten verteld wordt dat je dit moet doen en dat moet doen en dat moet doen en dat moet doen, zodat je overspannen wordt van je hobby soms, dan is dat een ziekelijke neiging van de nadagen van de 20e eeuw. En al die dingen kunnen op allerlei wijzen, en ik stip maar wat aan, het heil van de mens in de weg staan. Breken. Waar moet u mee breken? Waar moet u speciaal tegen strijden? Breng dat voor Gods aangezicht. Heere, ontdek me aan mijn zonde, aan de boezemzonde, aan de baals in mijn leven, aan de afgoden in mijn leven. En leer me mee breken, heen en uit. Want ik zoek de zaligheid. En al kan ik het in eigen kracht niet, en al weet ik het in eigen kracht niet. Heere, leer u het me. Want wat zou het een zegen zijn als er vele honderden, vele tientallen, God geven, u bij allemaal, bij dat overblijfsel zouden mogen behoren. Maar dat vraagt van u en van mij wel strijd om in te gaan. Strijd tegen de baals en strijd om de enge poort te bereiken. Smeek, Heere, om uw naams wil. Schenk mij genade. Ja, zegt iemand, dominee, dat zegt u nou zo vaak, dat we moeten zoeken en dat we moeten strijden en dat we moeten bidden. En ik lees dat ook in mijn Bijbel. Maar ik kom er steeds meer achter dat ik niet bidden kan. Het moet, ik weet het, maar kan het niet. En strijden, het lijkt wel alsof ik steeds meer de nederlaag leid tegen al de baals en afgoden in mijn leven. Ik voel me zo machteloos en soms zo hulpeloos. Ach, mijn beste vriend, dat is niet vreemd. Want wie tegen de baals in zijn eigen leven gaat strijden en wie God in alle ootmoed gaat zoeken, daar komt van alles tegenop. En je gaat inleven niet alleen dat je een zondaar bent, maar ook dat je een verloren zondaar bent. En niet alleen dat je een verloren zondaar bent, maar ook dat je een hulpeloze zondaar bent. Waarom? Opdat je uitgedreven zou worden tot hem. Die nu in zijn welbehagen alles geven wilt wat u mist. En dat is nou het geheim van het welbehagen van God. Waardoor de hand van Christus gelukkig zal voortgaan, uitvloeit naar zondaren toe. God staat ervoor in, Gode zij dank. Als God er niet voor in stond in zijn welbehagen, dan zou er niet één zoekende zondaar komen. Dan zouden ze allemaal moedeloos worden, dan zouden ze allemaal halverwege stranden. Maar omdat God ervoor in staat naar zijn welbehagen. En dat welbehagen in het bloed van Christus krachtig wordt om zondaren te zoeken en zondaren zalig te maken. Daarom komen ze er. En daarom, hoe hulpeloos u ook bent. En hoe machteloos u ook bent. Breng al die leegte van machteloosheid en van hulpeloosheid. Al de vragen van uw angstig hart voor die grote God. En dan zult u het toch leren. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden. En dan wil de Heere juist door middel van de prediking van een Elia en van een Elisa en van de prediking van vandaag mensen dat leren. En dan wordt een moedeloze Elia opgewekt. Dan krijgt hij een nieuwe opdracht. Dan mag hij weer in de dienst verder. En dan heeft hij het toch gezien. Ook al gaat het zaaien van het woord gepaard met veel verdriet. Als je op de hardheid van de harten ziet, als je op je eigen moedeloosheid en dwaasheid ziet. Wie het zaad zaait en wenend voortgaat, die zal toch vruchten zien. en de schoven worden ingezameld. Want God staat ervoor in. Ik heb naar mijn welbehagen er toch nog 7000 die de knie van de Baal niet gebogen hebben. En al zie je dan niets van, zoals Elia dat op dit moment echt nog niet zag, dan zeg je, Heere, als u het weet en als het in uw handen ligt, dan is het toch goed. Net zoals Paulus door God geroepen werd om naar Korinthe te gaan. Want, zei de Heere, ik heb veel volk in deze stad. Paulus had kunnen zeggen, ja, Heere, maar er is nog niks van te zien. Want het is daar een immorele bende in die havenstad. En er is er niet één die u vreest. Nee, ze waren er nog niet. Maar ze moesten er wel komen. Daar zou God voor in staan. En zouden we daar niet om smeken, Heere? Laten er ook velen van die 7000 zijn onder ons. Doe het om uw welbehagen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw grote naam dank dat we ook vanavond hier bijeen mochten zijn. U gaf ons dat we 2 maal het woord mochten horen en dat we 3 maal vandaag uw woord mochten bedienen. Wil u, Heren, de naprediker zijn van het woord wat gebracht is? Ach, we hebben uit deze diepe en brede geschiedenis een aantal dingen aangestipt. Maar er lag toch ook onderwijs in voor ons allen, een woord voor ons allen. Heren, wil u het zegenen. O, geef dat we wakker geschud worden. Want als wij voortleven zonder u te kennen, de oordelen komen op uw tijd. Geef dat ze ons niet onverhoeds overvallen. Maar dat in de weg van de bekering we iets mogen leren van dat goddelijk wonder, van dat eeuwig geheim. Dat er nu mensen zalig worden, dat komt uit de eeuwigheid voort. Dat mensen bedroefd worden over hun zonde en de toevlucht nemen tot Christus, dat is alleen vanwege het welbehagen. En u wilt toch ook vandaag nog zorgen dat er een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. Heere, geef dat er velen mogen zijn onder ons, die onder de prediking wakker geschud worden, jaloers gemaakt worden, uitgedreven worden. Het is toch uw werk, Heere. We hoeven het toch zelf niet te doen. We komen toch ook niet in onze eigen naam of met onze eigen dingen. Maar wil u het dan doen, onder jongeren en onder ouderen? Wat zou uw naam erin geprezen worden? En het welbehagen gelukkig geprezen worden, wat u in Christus geopenbaard hebt. Heer, heb dank voor alles wat u gaf, ook op deze dag. Neem het zondig en verkeerde weg. Sterk ons en zegen ons. De week die we begonnen zijn, wil u bij alle dingen die gebeuren moeten, in het leven van ieder van ons ondersteuning en kracht geven. En geef dat we ook met deze dingen bezig mogen zijn. Midden in de jacht van deze tijd. Opdat wij u mogen vrezen. Breng ons volgende week zondag allen weer hier. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 75, het tweede vers. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. 75, het tweede vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.